Goedemorgen allemaal. Ik zat een beetje in dubio of ik me nou moest voorstellen of niet. Want sinds oktober wonen wij hier de diensten bij, maar dat we natuurlijk maar één keer in de twee weken diensten hebben. En ik ook wel als elders spreek, lukt het niet altijd om hier veel te zijn. En volgens mij was februari onze laatste keer alweer dat we hier waren. Maar goed, ik ben Stefan Vuik, mocht u het nog niet weten. En alle andere dingen die kunnen we dan na de dienst bespreken. Want ik wil graag met jullie het woord openen in Prediker. En dan mag u gaan naar Prediker 4. Ik lees uit de Statenvertaling. Ik hoop dat u mij daarin kunt volgen. Zo niet, laat het gerust weten. En we gaan in Prediker 4, daarboven staat bij mij in elk van de Statenvertaling. Het leven is vol kwelling en teleurstelling. Dus dat begint dan niet al te positief op deze zonnige dag. En om nog erger te maken gaan we het alleen houden bij vers 1. En daarin staat: daarna wendde ik mij en zag aan al de onderdrukkingen die onder de zon geschieden. En ziet, er waren de tranen der verdrukten en degenen die geen trooster hadden. En aan de zijde hunne verdrukkers was macht. Zij daarentegen, die verdrukt werden, die hadden geen trooster. Ja, Prediker 4, vers 1. We komen hier een aantal elementen tegen in dit gedeelte, in dit vers. Namelijk dat er verdrukten zijn, dat er mensen zijn met macht die daarboven staan, en dat die verdrukking leidt tot tranen. En deze woorden in Prediker zijn geschreven door de prediker van Jeruzalem. Laten we eens naar Prediker 1 gaan. De prediker, de zoon van David, koning te Jeruzalem. En dan beginnen we even in Prediker 1 vers 1 te lezen, om wat context te krijgen. Daar staat: de woorden van de prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. Nou, David had meerdere zonen. Ook meerdere zonen wilden koning worden. Maar uiteindelijk werd hem één echt koning en dat was Salomo. En dan staat er in vers 2: ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, dien hij arbeid onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in de eeuwigheid. Ook rijst de zon op en de zon gaat onder en zij hijgt naar haar plaats waar zij oprees. Zij gaat naar het zuiden en zij gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande keren zij weder. Al deze dingen worden zo moede dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Hetgene geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgene gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen: zie, dat het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Nou, tot zover even. Ja, Jesse had het net over je niet te veel vullen met de dingen van de wereld, de krant openslaan. Maar als je dat wel zou doen, dan zal blijken dat eigenlijk die hele tijd dat de geschiedenis zich al ontvouwt hier in de wereld, zich de dingen steeds herhalen. We lezen misschien andere namen, andere landen, andere onderwerpen, maar in feite, in de kern, gebeurt hier continu weer hetzelfde. Dat is wat Salomo ondervond in zijn leven. Salomo, die toen de Heer tot hem kwam en vroeg: zeg één ding wat je wil begeren. En Salomo kon alles kiezen, maar het enige wat hij koos, was de wijsheid van de Heer. Dat is het enige wat hij begeerde. Meer niet dan dat. En vervolgens zegt de Heer ook daar bij Gibeon: ja, omdat je alleen de wijsheid begeerd hebt van mij, om het harde volk te kunnen leiden, hè, dat was wat hij erbij zei. Omdat je alleen wijsheid begeerd hebt, krijg je van mij ook al het andere. Al dat rijkdom. En al die andere dingen die in 1 Koningen 3 besproken worden. En die Salomo, die gaat dan juist wel op zoek naar de dingen die hier gebeuren onder de zon. De dingen die hier plaatsvinden. En als we even de bladzijde omslaan naar vers 13. Daar schrijft hij. En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiedt onder de hemel. De Salomo wilde alles weten wat hier plaatsvond. Hij wilde het doorgronden. Deze moeilijke bezigheid heeft God de kinderen, de mensen gegeven om zich daarin te bekommeren. Ik zag al de werken aan die onder de zon geschieden. En ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. Ja, hij concludeert eigenlijk in Prediker 1 al, dat wat er allemaal gebeurt onder de zon, wat hier gebeurt in de schepping zoals wij hem nu kennen, wat wij ervaren en meemaken in de oude mens die we met ons meedragen, dat het allemaal ijdelheid is. En kwelling des geestes dus. En dan vers 16. Ik sprak met mijn hart zeggende, zie, ik heb mijn wijsheid vergroot en vermeerderd, boven allen die voor mij te Jeruzalem geweest zijn. En mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien. En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid. Ik ben gewaar geworden dat ook dit een kwelling des geestes is. En dan komt zijn conclusie van het leven onder de zon. Want in veel wijsheid is veel verdriet. En die wetenschap vermeerdert, die vermeerdert smart. Ja, want zijn conclusie is, de situatie in deze schepping is uitzichtloos. Je kan je er nog zo op richten, je kan je er nog zo mee bezighouden. Je kan iedere dag de krant van A tot Z lezen, maar de situatie is uitzichtloos. En het gaat ook niet beter worden. En als je kijkt naar deze schepping, en als je het woord opent, weten wij ook wel waarom die situatie uitzichtloos is. Want de schepping is in zonde gevallen. Hij was in zonde gevallen voordat wij kwamen. Hij is nu in zonde gevallen. Maar hij zal ook in de nabije toekomst nog steeds in zonde gevallen zijn. Totdat die nieuwe schepping aanbreekt. En zo geldt in elk geval dat in ieder geval in deze bedeling en in de volgende bedeling de situatie uitzichtloos is. En de vraag is dan ook, wat moet je dan met dit leven hier op aarde? Met al die oorlogen die er gaande zijn. Wat moet je met dat politieke geneuzel op het wereldtoneel? Wat moet je met die rampen? Of om het misschien maar eens persoonlijk te maken. Wat moet je met die strijd die je zelf ervaart in je leven? Ja, als het hier zo uitzichtloos is, wat moet je daar dan mee? Het zijn allemaal dingen die je kunnen onderdrukken. Dat is waar we net van lazen in Prediker 4 vers 1. En het is Mozes die zegt in Psalm 90... Het is echt Mozes, lees het maar eens na. Je kan 70 of 80 worden, maar het overgrote deel van het leven hier is moeite en verdriet. Zegt Mozes notabene die 120 werd. En wij weten heel veel van zijn laatste 40 jaar in de woestijn. En ik denk dat hij dat 120 jaar ook nog zou onderschrijven. Het overgrote deel is moeite en verdriet. Want de zonde heerst in deze schepping. En die zonde die bedenkt die moeite, die verdriet en ook die tranen voort, waarvan we lazen in Prediker 4 vers 1. Tranen der verdrukte. Wij worden hier verdrukt door de zonde. En hier raakt het aan de kern van ons bestaan. Want wij weten allemaal, als er een baby geboren wordt, onder normale omstandigheden, dat is de voorwaarde, als er een baby geboren wordt, is dat iets prachtigs. Een eer. Iets dankbaars. Het geeft levensvreugd. Gisteren stonden wij bij de voetbalwedstrijd van onze oudste te kijken en er stond er weer een jonge moeder met een babytje langs de kant. En dan heeft het altijd aanspraak. Mensen komen even kijken. Oh, wat lief, wat mooi. Een nieuw geboren kind geeft levensvreugd. Maar als je dan vervolgens, net als Salomo, je gaat richten op de dingen die hier gebeurt in het leven. Als je gaat kijken naar de processen onder de zon, al die dingen die zich continu maar weer herhalen, ja, dan blijkt dat het leven vervolgens uit moeite en verdriet bestaat. Van dat kindje dat geboren wordt. En nou ja, zijweggetje dan even, een voorbeeldje vanuit de Bijbel. Die zonde, die is eigenlijk iets helemaal niet zo moois. We kunnen zeggen dat leven zelf, wat hier ontvangen wordt, zo'n babytje, dat geeft levensvreugd. Maar dat wat het leven brengt, dat is moeite en verdriet. En dat komt door die zonde die hier heerst. Maar als je kijkt naar die zonde in de Bijbel, dan leren we ook dat wij door de zonde ons lichaam zijn afschermen met kleren. Het waren Adam en Eva in het hof die gegeten hadden van de vrucht. En we noemen dat de zondeval. En goed, daar kunnen we het meer over hebben. Maar wat doen ze daarna? Ze gaan zichzelf afschermen met kleren. Alsof ze iets met zich meedragen wat helemaal niet zo mooi is. Alsof ze iets moeten verstoppen. Iets wat er eigenlijk niet hoort te zijn. Nou ja, en als je kijkt naar God die volmaakt is, als je kijkt naar wat hij doet, dan hoort de zonde ook niet in de schepping die door God gemaakt is. Die zonde hoort hier helemaal niet thuis. En dat weet het schepsel best en daarom verstopt hij zich ook onder zijn kleren. En het was nog sterker. Adam beseft dat hij gezondigd had. Hij bedekte zichzelf met kleren en wat doet hij dan nog meer? Hij gaat zich verstoppen in het hof. Zo van, oh, die God, die moet ik maar niet meer zien. Ik mag niet meer onder ogen komen bij hem. En wij bedekken ons nu ook met kleren. Ja, en wij kennen de uitspraak, kleren maken de man. Maar vanuit Genesis weten wij, toen een man gemaakt werd, toen droeg hij helemaal geen kleren. Dat is pas later gekomen, toen de zonde kwam. En daarom weten we ook vanuit de Bijbel, als mensen tot geloof komen, dat lezen we wel eens in het Oude Testament, wat doen ze dan? Ze scheuren hun kleren af. Alsof ze die oude zondige mens afleggen. En ze laten dat achter. Romeinen 6 zegt, vers 23, het loon van de zonde is de dood. Wij zullen dat oude lichaam, die oude kleding, moeten we afleggen straks. Zodat het nieuwe zichtbaar kan worden. En dus is het zo dat je weliswaar wordt geboren hier in levensvreugde op deze aarde, maar dat je sterft in moeite en verdriet na 70 of 80 jaar. En wat ik net al zei, we lazen het al in Prediker 4, vers 1, en het staat erboven, het leven is vol kwelling en teleurstelling. Zullen we nog eens een keer Prediker 4, vers 1 lezen? Daarna wendde ik mij en zag aan al de onderdrukkingen die er onder de zon geschieden. En ziet, er waren de tranen der verdrukten en degene die geen trooster hadden. En aan de zijde hunne verdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen vertrooster. Ja, de zonde verdrukt de mens hier. Dat is de conclusie. En net ook al even gezegd, maar wat moet je er dan mee, hè, met dit oude leven? Wat moet je dan met het leven waarin zoveel onzekerheden zijn? Waarin de verdrukking zo bestaat. Uitzichtloos die situatie. Toch? Maar wat lazen we hier? Diegenen die verdrukt werden, die hadden geen vertrooster. Maar wij mogen weten, als je je kleren gescheurd hebt, als je die oude mens aflegt, als je tot geloof komt, dan krijg je wel een vertroosting. En laten we eens naar Johannes 14 gaan. Want daar lezen we over de trooster die ons gegeven is. Johannes 14. Ja, in Johannes 13, daar gaat de Heer met zijn discipelen de opperzaal in, die helemaal toebereid was en klaar was. En vervolgens vertrekt tussendoor Judas om de Heer te gaan verraden. En dan is hij daar nog met de 11 discipelen. En dan spreekt hij daar nog een aantal hoofdstukken met hen. Of in elf, dat is een aantal hoofdstukken lang opgeschreven nog. En dan wil ik in Johannes 14 lezen vanaf... laten we vers 15 lezen. Hij zegt dan tegen zijn discipelen, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. Namelijk, hè, wie is die trooster dan? Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mij geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mezelf aan hem openbaren. Ja, wat stond hier dus in vers 16? De Heer zal een andere trooster geven. Hij moest weliswaar weggaan. Hij liet zijn discipelen alleen achter hier in dat leven onder de zon. Maar hij zou er een trooster voor teruggeven. Nou, en hoe vertroost hij ons dan? Dan gaan we naar vers 25. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Ja, die trooster vertroost ons door ons alles te leren wat de Heilige Geest of wat de Heer gezegd heeft. En dat leert hij ons door de Heilige Geest. En dat is dan ook onze vertroosting. En dat is dan ook onze reden om niet de krant open te hoeven slaan, omdat wij een Heilige Geest hebben die ons de geestelijke dingen wil leren. De dingen van de Vader. En vers 27. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzaagd. Ja, ons hart wordt niet ontroerd en niet verzaagd. En verzaagd zijn, dat is zoveel als bang zijn. En als de wereld iets met je kan doen, dan is je dat wel ontroeren. Of je bang maken. Onrustig. En dat zie je bijvoorbeeld ook wel in bezet of in oorlogsgebied. Dat mensen bang worden, ze worden onrustig. Er komen veel psychische problemen daar. Maar uiteindelijk mag je zeggen dat heel de schepping bezet gebied is. Want die zonde hoort hier helemaal niet thuis. De tegenstander heeft hem ingenomen. Met als kanttekening dat de Heer daarvoor de ruimte gegeven heeft in zijn plan. Maar goed, de boodschap van de Heer is hier dus. Ja, er is een verdrukker. Ja, die zonde bestaat. Maar als je tot mij komt, dan bied ik je een troost. Dan ben je niet net als al die andere verdrukten hier, maar dan heb je een troost. Een hoopvolle toekomst. Dan ontvang je die Heilige Geest. En als we even naar hoofdstuk 16 bladeren, dan vinden we daar nog vergelijkbare woorden. Vanaf vers 5. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, die trooster, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Ja, die trooster, die zal ons leiden in al de waarheid. Je kan hier verdrukt worden, je kan hier beroerd worden, je kan hier bang zijn in deze wereld, maar die trooster die wilde wat tegenoverstellen. Alleen dat heb je wel te leren, die waarheid heb je te leren door de Heilige Geest. En daarmee verandert als het goed is ook ons perspectief op deze wereld. Prediker 4 vers 1, het leven is vol kwelling en teleurstelling, ja, maar wij hebben die trooster. En laten we eens naar Efeze 1 gaan. Daar vinden we ook die trooster. En we hebben het net al gezien. Maar om het maar even heel duidelijk te zeggen. De trooster is synoniem voor de Heilige Geest. De Geest van Christus. En dan lezen we in Efeze 1 vers 13. In welke, in Christus, gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dus daar heb je die troosten, zijn we mee verzegeld geworden. Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs zijn heerlijkheid. Ja, en die trooster is dus een onderpand. En die nemen we mee totdat wij die verkregene verlossing krijgen. Totdat wij verlost worden van dit oude lichaam. En als we dan verlost worden van het oude lichaam, dan blijkt dat die trooster ons ticket is. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ons recht is op de heerlijkheid van Christus. Want wij zijn nu al met hem in de hemel gezet. Nu we tot geloof gekomen zijn. Maar we zijn ook nog op deze wereld. Maar straks zal blijken dat die geest voor ons, ja, het recht geeft op de heerlijkheid van Christus. Om daarin mede te delen. Nou, Prediker 4 vers 1. Daar waren we begonnen. En daar stond dan: daarna wendde ik mij en zag aan al de onderdrukkingen die onder de zon plaatsvinden. En misschien is het ondertussen wel duidelijk. Maar het antwoord op de vraag: wat drukte dan op deze wereld onder de zon? Dat wat hier drukt, dat is de zonde. De zonde drukt hier. En onderdrukking, dat is zoveel als van bovenaf drukken, maar daaronder zitten. Daaronder vastzitten. Iets neerdrukken. En dat is natuurlijk wat wij in deze wereld als geen ander kenden. We kunnen iets oppakken. Ik kan mijn Bijbel oppakken nu. Maar zodra ik hem loslaat, wordt hij neergedrukt naar de grond. En uit zichzelf kan hij niet omhoog komen. En wij mensen kunnen uit onszelf ook niet omhoog komen. We hebben van alles geprobeerd. Vliegtuigen, helikopters, raketten, drones. Maar voor al die apparaten geldt, zodra de brandstof op is, gaat het keihard weer terug naar de aarde. Kleine voorwaarde is dat natuurlijk wel dat het zich bevrindt binnen de atmosfeer nog. Als je er buiten komt, dan kunnen er andere dingen gebeuren. Maar zolang je binnen die 100 kilometer blijft, binnen die atmosfeer, alles komt hier weer terug. Je kan op de Olympische Spelen 7 meter hoog springen over een lat. Maar zodra je het hoogtepunt bereikt hebt, ben je eerder beneden dan je boven kwam. Dat is wat ons bindt hier aan de wereld. Maar naast die zwaartekracht kennen wij ook luchtdruk. Dat drukt ook. Want net zoals alles wat hoog is, neerdrukt hier en steeds meer neerdrukt. Dat zie je bijvoorbeeld heel mooi bij een boom. Een boom wordt heel hoog, maar die bast, die stam, die groeit zo. Aan de onderkant is die sterker, want hij moet meer gewicht kunnen dragen. Hij wordt meer neergedrukt. En dat zien we ook heel mooi bij gebouwen die gebouwd worden. Hoe hoger het gebouw, hoe sterker het fundament moet zijn. Want als je een flat gaat bouwen op het fundament van onze hoekwoning, dan gaat dat niet heel lang goed. En dat hebben we natuurlijk ook proefondervindelijk ondervonden in de geschiedenis, geleerd. Maar die luchtdruk drukt ook. Wij spreken ook wel van een luchtdrukkolom. De kolom die hier neerdaalt, hier is het stevigst. Hier kunnen we best ademen. Wat gebeurt als wij bergen gaan bewandelen? Op een gegeven moment kom je zo hoog, dan heb je zuurstof nodig. Dan wordt de lucht ijl en dan kan je niet goed meer ademen. En dan heb je een fles zuurstof nodig om bovenop die top te kunnen komen. En ik weet niet of je wel eens gevlogen hebt, maar als je gaat vliegen, een van de eerste dingen die je leert voordat je in de lucht bent, als de luchtdruk wegvalt in het vliegtuig, dan moet je zo'n masker op je hoofd zetten. Met zuurstof. Want de mens kan uit zichzelf niet zo hoog leven. Wij zijn gebonden aan die onderdrukking hier op de aarde. En als de Heer de toren van Babel niet al had tegengehouden door een andere taal te geven, dan waren ze vanzelf wel gestopt, omdat ze simpelweg niet meer konden ademen als ze naar boven toe gingen. En zo kan de oude mens alleen leven op de plek waar hij het meest onderdrukt wordt, is de conclusie. Wij kunnen alleen hier leven. Willen wij hoger leven, ja, dan hebben we extra dingen nodig om daar überhaupt te kunnen komen. Dat zuurstof bijvoorbeeld, om daar te kunnen leven. En sterker nog, wil je geen last meer hebben van deze druk, dan is er maar één oplossing en dat is doodgaan. Als je geen last meer wil hebben van de druk die hier is op de aarde, dan moet je doodgaan. En dat is natuurlijk ook de kern van het evangelie. Het drukt het leven u te zwaar. De zorgen, het juk, zegt de Heer Jezus, zijn die voor jou te zwaar? Neem mijn juk op u. Want dat juk is licht. Maar om dat licht juk op te nemen, moet je wel weer sterven. Die oude mens afleggen. Of anders gezegd, om in de hemel te komen, en die derde hemel die boven ons is, moet je eerst naar boven, maar eerst doodgaan. Net zoals je doodgaat als je de lucht in gaat zonder zuurstof. Onderweg er naartoe sterf je. En alleen daarna kan je pas aankomen. En het is dan ook dat wij weten dat voor ons 2000 jaar geleden al de druk is weggevallen aan het kruis van Golgotha. Geestelijk gezien. De zonde, die oude mens is gestorven aan het kruis. En wij zijn nu vrij van die druk. En dus kunnen wij als bij een wonder, kunnen wij toch naar boven toe die hemel in. Het kan eigenlijk helemaal niet. En toch kan het. Toch lukt het door het werk van de Heer Jezus Christus. Nou ja, er is dus een kracht die hier alles naar beneden drukt. En dan nog even de vraag als check. Kan iemand iets bedenken wat wel naar boven toe kan? Is er iemand die nu wel wat bedacht heeft en niks zegt? Kan iemand iets bedenken wat wel de lucht in kan? Oké, dan gaan we het gewoon bespreken. Laten we beginnen met wolken. Wolken kunnen van boven afdalen naar beneden. En die kunnen van beneden naar boven toe gaan. Op de een of andere manier kunnen die er wel tegen ingaan. En het hele tot stand komen van een wolk is al een proces waarbij iets opstijgt. Want de zon schijnt op de zee. Minuscule waterdruppels gaan omhoog. We zien het niet, maar het gebeurt. Die vormen zich tot een wolk. De wolk regent leeg boven het land. En Salomo had een mooi verhaal te vertellen over herhalende processen. Want dat is een van die processen die Salomo aanhaalt in de prediker. Die van dat regen. En in de Bijbel komen we een wolk bijvoorbeeld ook wel tegen. Laten we even naar Exodus gaan. Exodus 13. En dan doen we vers 21. Exodus 13. Vers 21. En de Heere toog voor hun aangezicht desdaags in een wolkkolom, dat hij op de weg leidde, dat hij hen op de weg leidde, en desnachts in een vuurkolom, dat hij hen lichtte om voor te gaan dag en nacht. Hij nam de wolkkolom desdaags, nog de vuurkolom desnachts niet weg voor het aangezicht des volks. Ja, we hebben het, zei hier bij de Exodus. Het volk trekt uit Egypte. En de Heer geeft vervolgens het volk een wolk die hun voorgaat. En dan mag je mij vertellen of die wolk dan van boven naar beneden kwam of van beneden naar boven hun voorging. Maar die wolk ging hun voor. En in de nacht was dat een vuurkolom. Maar wat deed die wolk? Die wolk die leidde dus het volk. En we hebben het niet gelezen hier. Maar in Exodus 40 staat dat die wolk een beeld is van de heerlijkheid van de Heer. Want in die wolk bedekt hij met de heerlijkheid van de Heer de tabernakel. Dat kan je nalezen in Exodus 40. En als we eens helemaal naar Matteüs 17 gaan, het Nieuwe Testament. Daar vinden we ook een geschiedenis met de wolk. Matteüs 17. Daar gaat Jezus met Petrus, Jacobus en Johannes gaat hij de berg op. Hij bracht hen op een hoge berg alleen, staat er dan. In vers 1, het einde van vers 1, en dan lezen we vanaf vers 2. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon. en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias met hem samensprekende. Nou, en dan gaat Petrus nog, die wil dat voorstellen om drie tempels te maken. En dan vers 5, en terwijl Petrus nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En ziet een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Daar kwam een wolk hen overschaduwen. Ja, ging die wolk van boven naar beneden of ging die van beneden naar boven? Nou, uit Handelingen 1 weten we dat als er een wolk bij de Heer komt, dat hij ook prima naar boven kan gaan. Want hij voer heen op een wolk. Dus de wolk ging naar boven. Of hij dat hier ging, dat weten we niet, maar een wolk kan naar boven. En de wolk spreekt daarmee ook tussen een overgang van het aardse naar het geestelijke. Van dat wat ons hier bindt aan de wereld, naar dat wat in de hemel is. Het is een overgang, een overbrugging van het een naar het ander. Nou, nu we dit weten, zijn er nog andere dingen die ook omhoog kunnen? Lucht? Lucht, rook, geur. Begin met rook, doen we daarna geur. De lucht, toch? Lucht, geur. Kom ik zo op. Rook. Rook is een restproduct van verbranding. Als we hier iets in de brand steken, dan verdwijnt datgene wat we zien. Ja, eigenlijk ook weer niet, want het wordt rook en het gaat naar boven toe. Iets tastbaars wordt ontastbaar doordat het verbrandt. Iets zienlijks wordt onzienlijk doordat het verbrandt. Of anders gezegd, iets dat door de zwaartekracht wordt neergedrukt op deze wereld, kan blijkbaar toch omhoog gaan als het omgezet wordt in de rook. Ja, het spreekt over geestelijke dingen. Daar zoeken we zo nog wel een tekst over op die erbij past. Want eerst maar even die geur. Rook kan je natuurlijk ruiken, heeft een geur. Maar onze jongste, die is net uit de potjesfase. En ik kan je garanderen, als ik de badkamer binnenkwam en hij zat op een potje, dat ik wist wat hij gedaan had, als het de grote boodschap was. Maar dat potje was toch echt 1,5 meter lager dan ik. Maar die geur, die gaat omhoog. Nou, laten we naar Genesis 28 gaan. Dan lezen we ook dingen over geur. Dus ook geur kan opstijgen. En in Genesis 8, zei ik 28? Want ik bedoelde Genesis 8, vers 21. En in Genesis 8, vers 21 komen rook en geur dan ook samen. Het is Noach die na de zondvloed een offer bouwt voor de Heer. En dat steekt hij dan ook aan. En dan staat er in vers 21 van Genesis 8. En de Heere rook de liefelijke reuk. De liefelijke geur. En de Heere zeide in zijn hart. Ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel van het mens hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan gelijk als ik gedaan heb. Ja, hoe kon Noach de Heer bereiken? Dat kon hij dus doen door een offer te maken, door dat aan te steken en doordat die rook en die geur vervolgens naar boven toe opging. Want uit zichzelf kon Noach niet bij de Heer komen, zoals geen enkel mens met zijn oude lichaam uit zichzelf bij de Heer kan komen. Maar als het geestelijke erbij kan komen, als het omgezet wordt in het geestelijke, lukt dat blijkbaar wel. En vervolgens zien we dit principe, dat van die offers zien we ook heel erg terugkomen in de wet. In de Levitische offers die de Heer geeft aan het volk. Weliswaar door Mozes, maar de Heer geeft die offers voor het volk om te doen. En dan blijkt uit Hebreeën later dat al die offers die gedaan werden eigenlijk een beeld zijn van het offer van de Heer Jezus Christus. En ik wil even een paar teksten met jullie opzoeken, Efeze 5 te beginnen. Dat gaat niet zozeer letterlijk over het offer. Ja, wel trouwens, jawel. Dat gaat wel over het offer. Dit vers wel. Efeze 5 lezen we vers 1 en 2. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Dus hier zie je gelijk dat zo'n offer eigenlijk sprak over de Heer Jezus Christus, want dat is natuurlijk wel het offer wat wij zien in de heilshistorie. En hier is dan ook nog tweeledig. Aan de ene kant wat er gebeurde op Golgotha, maar nog daarna ook wat hij doet als hoge priester voor ons. Het offer dat nog steeds gaande is. Maar het is goden tot een welriekende reuk. En ondertussen mag u bladeren naar 1 Petrus, 1 Petrus 2. Want hoe zou ons leven dan voor de Heer zijn? Als wij in Christus die oude mens afgelegd hebben. Als wij in Christus die verdrukking van deze oude schepping achter ons gelaten hebben. En als Christus dan hun welriekende reuk is, hoe zou ons leven dan zijn? 1 Petrus 2 vers 5. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren. Dit spreekt dus over ons. Wij zouden geestelijke offeranden opofferen die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En wanneer is een offerande voor God aangenaam? Als die een welriekende reuk heeft, hebben we gelezen. Dat was bij Noach zo, dat is bij Christus zo, maar dat geldt voor ons net zo goed. Een welriekende reuk. Een reuk spreekt dus ook over geestelijke dingen. En zo hebben we gezien dat het enige dat tegen de zwaartekracht in kan hier, het enige dat een tegengestelde beweging maakt, de luchtdruk in, naar boven toe, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die spreken over het geestelijke. Rook, wolken, geur en daarmee ook gas, hè, wat een geur kan hebben. En als je dan terugdenkt aan de luchtdruk en dat de mens uit zichzelf niet omhoog kan, ja, dan is er dus voor ons maar één vluchtroute. En dat is via de trooster. Via de trooster kunnen wij omhoog. En het eerste vers wat we vanmorgen lazen door Jesse was 1 Timotheüs 2 vers 5 als ik het goed zeg. Waar staat dat hij onze middelaar is. Hij is die brug, die middelaar tussen aarde en hemel. Het is de enige manier om toch in de hemel te komen. En menig torenbouwer van Babel zou jaloers zijn. Want wij zijn en op de aarde en in de hemel. En we leven allebei de levens nu, bijzonder genoeg. Maar zij konden het niet. Maar de kanttekening die erbij hoort voor ons is, dit is niet ons bouwwerk, maar het is zijn bouwwerk. Hij heeft het gedaan. Nou, en zo mogen wij weten dat we weliswaar onderdrukt worden in deze wereld, maar dat wij daar tegelijkertijd ook al van verlost zijn. Nou, laten we naar 2 Korinthe 4 gaan. 2 Korinthe 4, daar lezen we vanaf vers 16. Daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, dat is de oude mens, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Dus dat is de nieuwe mens. Want, en daar komt die verdrukking weer, waarvan we ook lazen in Prediker 4 vers 1, want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Ja, de dingen die hier terneergedrukt worden op de wereld zijn tijdelijk, maar de dingen die naar boven toe kunnen zijn eeuwig. Verdrukking. En wij zouden dus ook de dingen zoeken, zegt Paulus in de Colossensebrief, de dingen zoeken die boven zijn, niet die beneden zijn. En dan lezen we door in 2 Korinthe 5. Want wij weten dat zo onze aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Want ook in deze zuchten wij. Ja, die oude mens, die brengt verdrukking voort. Daarom zuchten wij. Moeite en verdriet, noemde Mozes dat. En wij verlangen met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, deze oude mens zijn, zuchten, bezwaard zijnde. Nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Net hadden we het over die mens die geschapen was door God, Adam en Eva. Die gingen zondigen, maar vervolgens kleren aan gingen trekken om zichzelf te beschermen. Maar hier lezen we dat als je die nieuwe mens ontvangen hebt, dat je er vervolgens maar beter voor kan zorgen dat je overkleed wordt als je in de hemel komt. Dus dat beeld van die kleren, die wordt nog doorgetrokken ook de toekomst in. En hier wordt gesproken over die erfenis die je kan ontvangen straks in de hemel. Maar dan kan je beter maar overkleed worden, is de gedachte. En het staat hier niet, en het staat nergens letterlijk. Maar ik denk wel eens als je tot geloof gekomen bent en je doet er daarna niks meer mee, en je leeft en je wandelt niet meer met de Heer, dan ben je weliswaar behouden, maar dan sta je eigenlijk als een naakt kind van God zometeen boven. En dat wil je voorkomen. Je wil namelijk overkleed worden met heerlijkheid straks. Maar je kan alleen overkleed worden met heerlijkheid als je je leven ook werkelijk in de handen van de Heer legt. Als je ook in de praktijk van de dag je leven bij Hem brengt en met Hem wandelt. Maar doe je dat niet? Ik weet niet of schaamte het juiste woord is voor hoe dat zal zijn in de toekomst. Dat past daar denk ik niet. Maar we zullen het verschil wel zien tussen mensen die overkleed worden met heerlijkheid en misschien wel met minder heerlijkheid. 1 Korinthe 15 spreekt daar ook over. Daar gaan we nu niet naartoe. Maar het is in principe wat we meer tegenkomen in de Bijbel. Ja, en dan nog even vers 5 van 2 Korinthe 5. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, dat die is God. Die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. En daar is het onderpand weer uit Efeze 1, vers 13 en 14. En je kan het ook anders lezen. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God die ons ook de trooster gegeven heeft. Want die is hetzelfde. Dat is helemaal hetzelfde. Nou, en dan wil ik tot slot gaan naar Johannes 16. Een enkel vers. Ik had Romeinen 8 hier ook nog staan. Is ook misschien wel eens mooi om na te lezen. Vers 16 tot vers 23. Daar spreekt ook, wordt ook gesproken over dat wij wachten op de verlossing van dit oude lichaam. En dat zich daarna dan die heerlijkheid zou openbaren. Dat wij daar rijkhalsend naar uit zouden kijken. Maar Johannes 16. Nou weet je, ik blijf bij Johannes 16. Ik lees nog één keer Prediker 4 voor, vers 1. Daarna wendde ik mij en zag aan al de onderdrukkingen die onder de zon geschieden. En ziet, er waren de tranen der verdrukten en degenen die geen troosten hadden. En aan de zijde hunne verdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen vertrooster. Ja, onderdrukking vinden we hier in deze wereld. Johannes 16, vers 33. Daar zijn we nog steeds in die opperzaal, waar de Heer spreekt en net heeft uitgelegd van die trooster. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking vinden. Maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Wat een prachtige uitspraak van de Heer. Hier worden wij verdrukt. Hier zullen wij verdrukt blijven worden. Maar hij heeft voor ons de wereld overwonnen. En wij zijn hem nagegaan. Enkel en alleen door het werk dat hij gedaan heeft. Wat ik al zei, het is niet ons bouwwerk, maar zijn bouwwerk. En zo mag ons gebed ook zijn voor elkaar, dat wij ons levens ook stellen voor hem in deze weliswaar onderdrukte wereld. Want, zegt hij, in mij vind je vrede. In de Heer vind je rust. Dus laat die krant maar dicht en open het woord. Zullen we de Heer danken? Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen zo weer uw woord mochten open doen, Heer. Dat rijke woord, Vader, waarin we zoveel mogen leren over u. Zoveel mogen leren over de schepping, Heer, waarin wij ons nu nog bevinden. En Heer, waarin we zoveel genade mogen vinden ook. Want wat een werk heeft u gedaan en wat een werk doet u weer voor ons. Wat een troost waarde dat wij hier weliswaar verdrukking vinden, maar dat wij in u vrede hebben. En wat een troost waarde dat als wij straks dit oude lichaam afleggen, dat we mogen weten dat we dan thuiskomen bij u. Dat die verdrukking dan wegvalt. En dat we dan daarna die heerlijkheid mogen ontvangen. Heer, mag ons gebed zo zijn voor elkaar, dat wij onze leven stellen voor u. Dat wij onze tijd vrijmaken voor u, Vader. En dat wij mogen wandelen met u. Want Heer, u bent het ons alles waard. U heeft ons vrijgekocht, Heer. Het was uw genade die ons nu doet maken dat we mogen zeggen dat we kinderen van u zijn. En Vader, we zien ernaar uit om zonen te worden, Heer, om die heerlijkheid te ontvangen straks. Maar mogen u ook bidden om wijsheid. Wijsheid in onze wandel nog op deze aarde. Wijsheid, Heer, in de dingen die ons kunnen overkomen in deze wereld. En wijsheid, Heer, in het uitdragen en in het voorleven van uw woord naar andere mensen. Heer, wilt u met ons gaan? Wij hebben u nodig in ons leven. En dank u, Heer, dat u belooft dat u ons niet zal begeven en u ons niet zal verlaten. Dank u voor uw nabijheid. Amen.